Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Meesters in de Bouw is op bezoek bij Ballas Nedam Development en ik praat met de CEO Onno Dwars van het vastgoedbedrijf van Ballas. Dag Onno.
Goeiedag Paul.
Ja, een man met een missie zit hier aan tafel volgens mij.
Ja, volgens mij hebben we allemaal wel een missie, maar ik heb op dit gebied wel echt een hele duidelijke missie.
Ja, de een wat meer dan de ander. Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat is jouw doel in het leven, of in ieder geval als directeur van Ballas Nedam Vastgoed?
De eerste keer dat ik in de vastgoedsector terechtkwam, heb ik gezegd, ik wil de wereld beter achterlaten dan dat ik hem heb aangetroffen en eigenlijk een prachtige leefomgeving creëren. Dat is nog steeds waar ik voor sta en ik denk dat ik steeds meer kansen ga zien. Daar geloof ik in dat de toekomst nog meer kansen gaat bieden. Maar ik denk dat we echt een geweldige wereld om in te leven kunnen maken. Ja. Onze sector.
Nou ja, dat hoopt iedereen natuurlijk wel een beetje. Je bent niet een typische vastgoedman, als ik zo vrij mag zijn.
Ik weet niet wat typische vastgoedmannen zijn.
Dat zijn toch wat ruwere no-nonsense kerels in mijn idee hoor. En Hoe valt jouw missie, jouw drive, hè, om ook die verduurzaming, want dat is echt een hele belangrijk thema in wat je doet. Hoe valt dat in de sector, in het algemeen, maar ook in het bedrijf?
Het valt vooral op, dus dat is positief. Wat ik heel erg duidelijk merk is dat bedrijven het ook een beetje als in onze omgeving als bedreiging zien. Want dan heb je weer Onno Dwars met Ballas Nedam die weer 20 stappen vooruit wil lopen en zegt dat alles kan. Dus valt heel erg op. Maar ondertussen zie ik dat steeds meer partijen ons ook wel omarmen en eigenlijk onderdeel van de beweging worden. Dus waar het vroeger heel erg werd ervaren als schoppen tegen de gevestigde orde, zie ik nu steeds meer dat iedereen duidelijk is. Dat is niet alleen een bedrijf met een missie, die willen verandering, maar die hebben echt het goede voor en die laten zien hoe het kan. En laten we daar nou onderdeel van zijn. Dus ik denk heel langzamerhand krijgen we ook gewoon echt fans, hebben we gemerkt. Mm. Dus op verschillende plekken waar we zijn, worden we echt benaderde fans. Zeggen ze, we volgen jullie al heel lang, gaaf wat jullie aan het doen zijn. Ja. Dus ik denk dat we een soort movement, beweging aan het worden zijn. En ik zie dat gelukkig in de maatschappij. Op meerdere vlakken.
Maar jullie claimen ook dat eigenlijk bij jullie is begonnen het gasloos bouwen vanaf nu?
Ja, eigenlijk
Dat is natuurlijk overheidsbeleid geworden en de wet. Maar jullie stonden eigenlijk aan het begin van die beweging.
Ja, eigenlijk de goed oplettende kijker tussen haakjes en luisteraar, die heeft natuurlijk al lang gezien voordat wij in 2017 gasloos gingen, waren er heel veel gasloze pilotprojecten overal. In de nieuwbouw, in de renovatie. Het speelde al volop. Het enige wat wij hebben gedaan is die trend gewoon gemonitord. We waren ook duidelijk onderdeel van die trend. Maar wat we hebben gedaan is er gewoon een duidelijke business case van gemaakt. Eigenlijk gekeken naar de toekomst wat die van ons vraagt. Dat was al gasloos, dat wisten we al lang. Alleen we hebben het radicale besluit genomen om echt meteen te stoppen met woningen met gas. Ik was 3 maanden hier als directeur in dienst, toen de tijd nog. En toen hebben wij gezegd in 3 maanden echt 3 regels geschreven naar onze aandeelhouder, waarom we ermee stoppen. En hebben we gezegd, nou, het is beter voor de wereld. Het is een betere business case voor ons. En het is een betere business case voor de koper. We moeten het gewoon nu gaan doen. En naar aanleiding van dat toch wel stevige statement, want iedereen zat ermee te worstelen, hebben we uiteindelijk ook de regering weten te overtuigen dat het nu al kan en dat het niet in een regeerakkoord thuis hoort die wellicht op het eind pas geëffectueerd wordt. Want we hebben laten zien dat het kan, dus het is opgenomen in het regeerakkoord. En vervolgens heeft de regering gezegd, maar als het nu al kan en bedrijven verdienen er geld mee en wat ik net zei is beter voor een betere wereld, laten we het dan heel snel implementeren. En het heeft ongeveer 3 maanden geduurd in de sector. Dat de sector nog zei van ja, dit kan niet en dit is onmogelijk en het is veel duurder. En na 3 maanden was het over en iedereen deed het.
3 maanden?
Het is 3 maanden
dat
geweest.
Dat is niks, dat is een oogwenk eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja 3 maanden.
En als je denkt hoe lang die gebouwen uiteindelijk staan.
Ja, dat is ook het verhaal. De CO2-uitstoot. We zitten heel erg te sturen op CO2-uitstoot met z'n allen in heel Nederland. Maar de CO2-uitstoot gedurende de exploitatie is het meeste van allemaal. Dus dat is ongeveer 80%. Mm. De bouw is maar een klein onderdeel ervan. Dus als we grote stappen willen maken met CO2-reductie, moeten we heel snel zorgen dat we energiepositieve gebouwen gaan maken die meer energie produceren dan dat ze gaan gebruiken.
Ja, en je ziet er ook een hele duidelijke rol voor de overheid, merk ik. Hè? Die met wetgeving dit moet gaan afdwingen. Diezelfde overheid kiest er ook voor om de kolencentrales weer open te gooien.
Ja, dat is
natuurlijk een andere kwestie. Dat is politiek en oorlog. En dus even. Maar nou ja, je kunt ook zeggen, er is altijd wel een smoesje.
Ja, dat is inderdaad waar. Zoals mijn zoon zei toen hij dat op de radio hoort. En volgend jaar hebben we een volgend excuus.
Ja.
En dat voelt ook een beetje zo. Desalniettemin kunnen we natuurlijk
ik vraag het ook omdat jij natuurlijk al. Je bent nu 5-6 jaar op deze functie. Word je niet keer op keer teleurgesteld of gefrustreerd in jouw streven naar vooruitgang en naar verbetering?
Ja, als je teleurgesteld wordt, dat geeft niet heel veel energie. Dus ik pak altijd de energie uit de dingen die succesvol zijn. En dat zijn gelukkig genoeg dingen waar wij succes mee boeken, ook op maatschappelijk niveau, waar we stappen vooruit maken. Maar inderdaad, op dit soort momenten heb je wel eens dat je teleurstelling ervaart en proeft en dat je denkt, ja, we hadden toch zo'n mooi succes vorig jaar dat de kolencentrales allemaal dichtgingen en nu gaan we het opnieuw openen. En ik hoop dan ook dat het echt van tijdelijke aard is om het probleem, acute probleem wat we hebben met de enorme gasreductie die plaatsvindt vanuit Rusland naar Europa, om dit op te vangen. Maar we moeten echt radicalere besluiten nemen over die hele gebouwde omgeving. Het feit dat er bijvoorbeeld nog steeds geen wet en regelgeving is voor de bestaande voorraad aan woningen in Nederland, dat is eigenlijk schokkend. Ja. Het is eigenlijk schokkend dat je eigenlijk geen instrument nog steeds hebt om dat af te dwingen. Het is nog steeds schokkend dat wij bijna energie-neutrale gebouwen mogen maken volgens de wet. Dat is als iemand die in plaats van zijn broertje 3 keer in de week gaat slaan, nog maar 2 keer in de week slaat. En dan zeg je, dan is het een lief, dan ben je succesvol. Dan ben je succesvol in het aardige zijn van je broertje. Ja, zo werkt de wereld niet. Als we echt die klimaatambitie serieus hebben, moeten we stoppen met bijna energie-neutrale gebouwen. Moet de overheid, naar mijn idee, per direct.
Je wil alles energie negatief maken.
Eigenlijk moet het energie positief. Wij houden van positieve woorden, mensen van de verandering. Nee, maar het is wel waar. We moeten eigenlijk die beweging in gang zetten. Heel veel prikkels zijn in ons financiële systeem, economisch systeem, zijn er al. Ja. We kunnen meer hypotheken krijgen. Beleggers kunnen een lagere financiering krijgen, lage rente. Die krijgen de groenfinanciering. Er zijn zoveel systemen al. Iedereen moet wakker worden. En alleen met goede bedoelingen vanuit de markt, vanuit mensen die opdrachtgevers zijn, redden we niet. En daar hebben we gewoon regelgeving voor nodig. En daarin is ook de Europese Unie, die allemaal perspectieven heeft geschetst voor de komende jaren, ook te lief.
Ja, maar het lijkt me ook lastig als commercieel bedrijf, als bouwonderneming, om je toch achter de overheid een beetje te verschuilen. Zo van, nou, ze moeten nu met regelgeving komen. Anders kunnen we het niet. Iemand moet beginnen.
Ja,
dus zou ik zeggen, dat eigenlijk zou dat in de markt moeten liggen en niet aan de overheidskant.
100% mee eens. Daarom, sinds 2019 is het gemiddelde energieprestatie wat we hebben volgens alle gebouwen. Dus dat heeft te maken met hallen, dat heeft te maken met allerlei soorten gebouwen, woningen, torens, et cetera. Alles door elkaar heen. Gemiddeld genomen zijn we energie-neutraal. Dus niet bijna energie-neutraal, energie-neutraal. Op dit moment, als ik het goed monitor, hebben we sinds vorig jaar alles beter dan energie-neutraal gemaakt. Dus wij laten gewoon al zien dat het in elke situatie kan. We hebben ook te maken soms dat wij corporaties moeten bedienen. Mm. En corporaties willen het soms nog niet betalen. Daar is het enige waar wij eigenlijk onder presteren. En dan zetten wij ons in, is ons ook gelukt. Onlangs in Rotterdam, samen met havensteden, hebben we het voor elkaar gekregen dat het toch energie-neutraal is geworden. Maar dat vraagt ontzettend veel gevecht elke keer weer. Niet alleen met een corporatie, maar het hele financieringssysteem erachter. En daarom moet er gewoon wet en regelgeving komen. Dan hoeven wij die discussies niet meer te voeren. En dan, wij laten al lang zien dat het kan.
Ja. Maar ja, nogmaals, voel je niet ook een roepen in de woestijn op zo'n moment?
Ja. Enorm. En ik voel ook wel eens af en toe dat we heel erg eenzaam staan. Maar we krijgen wel op het moment dat we bijvoorbeeld zo'n probleem op tafel hebben vanuit een corporatie. En op het moment dat wij ons rondgang maken bij de gemeente, bij de gedeputeerden van de provincie, zelfs bij ministers, dan voelen we ons wel gesteund om de puzzel op te lossen. Want iedereen erkent eigenlijk wel, vanuit hun eigen morele kompas, dat we die richting op moeten gaan. En dan sterkt het je wel dat je het op weet te lossen. En wij proberen erover te communiceren. Dat is eigenlijk ons sterkste middel om iedereen te laten zien, net zoals dat we met gasloos bouwen hebben gedaan, om iedereen te laten zien dat het in elke situatie kan. En als wij dat laten zien, ben ik overtuigd, als verantwoordelijke voor het bedrijf, ben ik overtuigd dat anderen ons gaan volgen.
Mm-hmm. En hoe ver gaat dat? Is dat ook in je persoonlijke leven? Heb je datzelfde ambitieniveau?
Ja,
of kan je dan nog verder gaan?
Mijn persoonlijke ambitieniveau thuis is nog strenger van de aard.
Oh.
Dus we hebben een bestaand huis gekocht. Hebben we ook gasloos gemaakt. En hebben we uiteindelijk energiepositief gemaakt. Maar dat doen we niet alleen door...
Je bent zelf energieproducent
geworden. Ja, wij produceren. Het is een bijinkomsten geworden. Eigen energie. En dat verkopen we als het ware ook naar de markt. Gisteren ook een nieuw energiecontract afgesloten. Maar energiecontract is denk ik als een van de weinigen in Nederland gedaald met min 100 euro. Dus zij hebben nu uiteindelijk een negatieve energierekening. Dat hebben heel veel mensen die bij ons ook huizen kopen, die nul op de meter of energiepositieve woningen kopen, die kopen dat eigenlijk stiekem erbij, zonder dat ze het doorhebben, zonder dat we het eigenlijk te dik hebben aangezet.
Hebben ze meteen een energiehandeltje
eigenlijk wel een extra inkomsten gekregen. Ja. Dus dat wordt wel een nieuwe trend. En je ziet steeds meer mensen dat gelukkig gaan doen. Nog niet genoeg. Het gaat lang niet hard genoeg. Maar het voelt wel inderdaad als een roepen in de woestijn. Mm. Maar door het goede voorbeeld zelf te geven, kan je wel ook laten zien dat het kan. En blijft het niet iets van een visie voor de toekomst. En ook voor ons thuis bijvoorbeeld. We hebben ook onze radiator in de winter altijd op 18 graden staan. Het is niet dat wij dan nog steeds zeggen, we hebben het
echt gezellig bij de dwarsjes.
Ja,
thuis.
Zeker,
allemaal,
zeker gezellig,
allemaal een huispak aan en dikke truien.
Het geval is als je heel actief leven leidt met jonge kinderen.
Ja.
Dat kennen
dat prima,
velen.
Ja.
Is dat prima? Ja.
Ja, een ander punt is natuurlijk ook dat als we daar stroom voor nodig hebben, dan moet het netwerk daar ook op zijn toegerust natuurlijk.
Ja.
En dat is ook nog niet het geval. Dus nu is het probleem weer dat er te veel mensen in de straat zonnepanelen hebben. Of ik woon in een boerendorp, dus al die panelen die mijn buren op de schuur hebben liggen, dat levert te veel stroom op, meer dan het netwerk aan kan.
Ja, en dat zie je...
Dus een beetje een domino-effect. Ik bedoel, het schuift steeds verder op, dat probleem.
Nou, of het goede creëert nieuwe problemen. Zo zou je het ook kunnen stellen. In plaats dat je zegt dat het probleem verder opschuift. Wij moeten dat ook aanpassen. Die netten moeten aangepast worden. Maar ook de woningen die we bouwen, want dat creëert inderdaad een nieuw probleem. De manier waarop we bijvoorbeeld deelmobiliteit of auto's koppelen aan de gebouwde omgeving, dat moet veranderen. We hebben nu samen met Hyundai en WeDrive Sola en Cartesius Driehoek in Utrecht, hebben wij een bidirectionaal eigenlijk soort platform gelanceerd met 40 deelauto's.
Dus als je niet rijdt in de auto, wordt die eigenlijk een accu die stroom levert aan het pand.
Ja, juist. Waardoor je het net eigenlijk kan gaan stabiliseren. En je ziet dit soort innovaties nu heel snel ontstaan. Dit soort auto's zijn nu twee type auto's van te koop. Die kan je zo meteen koppelen aan je eigen huis. En met slimme data kan je zo meteen gewoon zorgen dat je het net minder overbelast. En anders gezegd, stel je voor dat die topdagen mijn eigen energieproductie naar nul gaat, dat mijn omvormen, dat is het middel tussen de zonnepaneel en het net, dat je zegt, ik lever even niet aan het net, omdat het net is overbelast.
Mm-hmm.
Daarmee rem je alleen die energietransitie. Daarmee is het niet zo dat je het energienetwerk om zeep helpt. Dus het is inderdaad ontstaan nieuwe problemen, maar we moeten het probleem ook niet te groot maken op dit moment. We hebben nog steeds een groot tekort aan duurzame energie. En inderdaad, de netbeheerders die zagen dit al lang aankomen. Dus ik verwacht dat ze op korte termijn met slimme netwerken gaan komen.
Mm-hmm. En dan begrijp ik ook dat je vooral inzet op zonne-energie. Is waterstof niet eigenlijk de toekomst?
Waterstof is eigenlijk een heel mooi product op het moment dat je, zoals we net benoemden, energie over hebt. Op het moment dat jij te veel aan duurzame energie hebt, is waterstof een prachtig middel om energie in op te slaan, tijdelijk. Je kan het niet heel lang doen. Maar voor de woningbouw zien we eigenlijk dat het geen business case is. We zien eigenlijk dat het voor een woning op zichzelf of een buurt is het eigenlijk nog gewoon te kostbaar. Want je hebt veel meer duurzame energie nodig om uiteindelijk één kilowatt duurzame energie te maken met waterstof, heb je ongeveer factor 3 nodig om uiteindelijk in een woning 1 kilowatt te krijgen. En ik denk dat dan die auto's een veel beter systeem zijn om het te stabiliseren, het net. En uiteindelijk ook wat de trend gaat worden, is dat we minder energie gaan gebruiken. Daar is nog veel te weinig focus op. Ook in de nieuwbouw. We krijgen namelijk met wat vandaag plaatsvindt oververhitting. We hebben allemaal last van warme woningen.
Dat wordt de trias energetica genoemd, toch? Of niet?
Ja,
dat je
eerst reduceren.
Eerst isoleren en dan pas...
Ook zorgen dat de zonne-instraling gaat afnemen. Ja. Want die airco's nemen hand over hand toe. We zien het overal in de wijken aan de gevels hangen, bij appartementen op daken. Ja. Dat is ook iets wat we echt moeten gaan voorkomen. Dus energiereductie wordt een heel belangrijk thema.
Een airco, dat is gewoon een omgekeerde warmtepomp natuurlijk.
Ja, er zitten wat andere nadelen aan, maar het is inderdaad een omgekeerde warmtepomp. Dus maar hij creëert
dus
wel een factor.
Kan koelen of,
Ja, maar wat hij binnen koelt, verwarmt hij buiten 3 keer zo hard. Hmm. Dus dat is wel het nadeel van een warmtepomp of van een airco. Ja.
En je zei zelf, we hebben een bestaande woning, hebben we in orde gemaakt. Kan je niet beter voor dit soort projecten juist kiezen voor nieuwbouw, omdat je dan van scratch eigenlijk precies het zo kan maken als het zou moeten zijn?
Ja, dat is het mooie op dit moment. Het denken is echt aan het veranderen in Nederland. Wij zien dat het denken vanuit energie-neutrale gebouwen of energie-positieve gebouwen is heel langzamerhand, daar pakken we 80% mee. Maar die bouwsector, die heeft ook een CO2-budget. Dat is uitgerekend door onze overheid. We hebben 100 megaton CO2-budget. Om als bouwsector te gebruiken om alle woningen, alle gebouwen voor de toekomst te maken. En nu zien wij heel langzamerhand dat we, als we op deze voet doorgaan wat we nu doen, dat we nog 6-7 jaar zo door kunnen gaan. En daarna komen we misschien wel in een CO2-lockdown.
Ja. Maar de vraag was, moet je je op nieuwbouw concentreren? Of moet je naar het verduurzamen van bestaande bouw?
En dat brengt het, dat je eigenlijk ziet bij nieuwbouw, dat we met de nieuwe materialen die we gebruiken heel veel CO2-uitstoot hebben. Dus willen we binnen het budget gaan blijven, moeten we steeds meer gebruik maken van bestaande gebouwen en zoveel mogelijk bestaande gebouwen gaan verduurzamen om zo uiteindelijk zo laag mogelijk CO2 uit te stoten. Een andere trend daarin is, dus we kunnen die bestaande gebouwen gaan gebruiken. De embodied CO2 wat erin zit, de vastgelegde CO2 of wat we daarmee kunnen voorkomen aan CO2-uitstoot, kunnen we met renovatie flink reduceren. Of we moeten naar de biobased producten gaan. En daarin kunnen we eigenlijk grondstoffen kortcyclies in Nederland of in Europa gaan verbouwen die CO2 afvangen. En die kunnen vastleggen in de gebouwde omgeving. Met uiteindelijk het perspectief, en daar hou ik van, waarom ik zo enthousiast van deze sector ben. Er zitten overal kansen waar overal een bedreiging wordt genoemd. We hebben nog maar 100 megaton CO2. Maar als wij naar een CO2 capture gaan, dus vastleggen van CO2 door biobased materialen, kunnen we uiteindelijk een sector maken die min 100 megaton CO2 eindigt in 2050. Dat wil zeggen dat we een sector zijn met een negatieve of een positieve CO2-footprint. Dus we kunnen een sector worden die niet zorgt dat de aarde meer opwarmt, maar dat de aarde gaat afkoelen. En dat vraagt een andere manier van
denken. Tegen die tijd ben je zelf hoogbejaard.
Oh ja,
als dat vergeten mensen ook wel eens, denk ik. Hè? Dat je 2050, dat klinkt voor beleidsmakers heel dichtbij. Ja. Maar het is voor stervelingen is het een heel eind die kant op natuurlijk.
Dat is waar. Maar op het moment dat je de beweging niet in gang zet. Ja. Kijk, klimaatverandering is ook een beweging.
Je doet het ook niet voor jezelf alleen.
Doet het eigenlijk niet voor jezelf alleen. Ja. En het duurt ook echt langer voordat de effecten duidelijk zijn. Zelfs als wij nu zouden stoppen met CO2-uitstoot, hebben we nog steeds met de opwarming van de aarde te maken voor de komende 20 jaar. Dus het geeft aan dat het een lange termijn verhaal is. En economie en maatschappij is een lange termijn verhaal.
Nou ja, nog een strubbeling lijkt mij, is dat je technisch al heel veel kan. Zelfs al redelijk betaalbaar kan, of dat het kan worden terugverdiend. Maar de zachte kant van deze beweging, hè, hoe je de hearts and minds van burgers kunt winnen in dit verhaal. Waar ligt voor jou de meeste nadruk op? Waar ligt het accent? Is dat die zachte kant? Want je bent ook echt, je bent een beetje aan het preken uiteindelijk. Ja. Hè? Je gaat echt de zeepkist op.
Ja, Of je zegt dat je sales doet. Ja. Dat werd mij vroeger altijd beticht toen ik afstudeerde. Zei dus je kan beter koelkasten gaan verkopen. Dus prediken en sales zit dicht bij elkaar, denk ik stiekem. Ik denk dat het...
Ja, is de salesfunctie wat je nu hebt?
Ja, prediken, het, of je het nieuwe geloof wilt noemen of whatever, dat verkopen is ook sales. Dus ik denk het overtuigen en inzicht bieden van de kansen die een nieuwe beweging hebben, heeft ook echt met sales te maken. Zo zie ik het ook voor ons. Het is aan ons de taak, als vastgoedpartijen, als marktpartijen, om dit soort producten aan de man te brengen. Ja. Om te zorgen dat mensen het willen kopen. Dat mensen in een woning van stro willen gaan wonen, bijvoorbeeld.
Ik denk een woning dat van stro, want die bouwen jullie ook?
Die bouwen wij ook, ja. Die gaan wij in Heesen maken.
Zoals bij het sprookje van de drie biggetjes, hè?
Ja, alleen deze blijven staan. Dus.
En dat is die wolk niet omblazen. Maar goed, maar dat is ook eigen aan de bouw natuurlijk. Dat is een vrij conservatieve sector, wordt altijd gezegd. Er zit niet heel veel vernieuwing in. Niet vanzelf. Ja. Langzaam gaan we toe naar meer modulair bouwen, naar woningfabrieken, naar gasloos bouwen. Ja. Dus langzaam maar zeker begint dat toch wel een beetje te bewegen.
Langzaam maar zeker gaan we steeds sneller veranderen. Ja. En die veranderingen vinden niet alleen plaats op de energietransitie, die we eigenlijk min of meer in nieuwbouw in 10 jaar hebben gedaan. Ik denk de biobased sector, dat die ook in 10 jaar tijd staat. We zijn bezig met nieuwe mobiliteitsaspecten, zoals deelauto's, deelfietsen, maar ook koppeling met het openbaar vervoer. Parkeernormen gaan strak omlaag. We zijn natuurinclusief aan het bouwen. Er gebeurt ontzettend veel op dit moment in de sector. Dus het is het is conservatief, maar het is wel ontzettend flexibel, omdat we ieder moment, ieder project, kunnen we eigenlijk iets nieuws maken. Dus dat biedt kansen en bedreigingen.
Ja. En heb je nou nooit het gevoel, gewoon binnen het bedrijf, als je kijkt naar hoe het functioneert en als directeur, heb je moeite om iedereen in het bedrijf ook achter je te krijgen en mee te krijgen? Of ben je hier intern op de vergadertafel, als je daar bovenop klimt, want zo zie ik dat dan voor me, ben je dan net zo fanatiek of misschien wel meer?
De overtuigingskracht die ik buiten nodig heb, heb ik intern niet nodig. Intern snapt iedereen ondertussen wel waarom we het doen.
Ondertussen in de 5-6 jaar dat
in de eerste maanden heb ik daar echt bij wijze van spreken, wat jij net zei, Paul, op de tafel moeten staan om uiteindelijk mensen te overtuigen. En moest ik het te vaak doen. Ja. En daarom heb ik de top-down benadering gekozen. Dat wij
je had het net over sales, maar het is natuurlijk ook een manier van sales om Ballas Nedam Development te labelen als de groene bouwer.
Ja, dat is...
En dat is interessant voor opdrachtgevers zoals de overheid, lijkt mij dan.
Ja, dat klopt. Het geeft ook natuurlijk gewoon een beeld van het bedrijf voor je branding en marketing. Maar het is wel echt puur intrinsiek gemotiveerd. Dus het is niet alleen dat ik de tafel opklim, maar het zijn ook collega's die met geweldige ideeën komen. Bijvoorbeeld het huis van stro. Dat trekt bij ons een jonge collega. Die is daar echt volledig in opgegaan om dat voor elkaar te krijgen. Iemand anders is heel druk bezig met de vogelbescherming. Iemand anders verdiept zich helemaal in de CO2-handel die buiten de sector plaatsvindt. En zo zie je dat steeds meer mensen in de maatschappij en ook binnen ons bedrijf er druk mee bezig is. Het enige wat je moet doen, denk ik, als meewerkend voorman of als directeur, hoe je het allemaal wil noemen, is dat je mensen de ruimte geeft om het te gaan doen en ervaring op te doen. En er niet van tevoren dicht wil timmeren hoe het moet gaan gebeuren.
Mm-hmm. Ja, maar het betekent ook voor jou persoonlijk dat je nog niet kunt verslappen, denk ik. Ik denk dat je er nog flink achteraan moet zitten.
Ja, dat is
ook om die mentaliteitsverandering te
maar dat heeft ook echt gewoon te maken met mijn karakter.
Oké.
Dus het heeft ook echt met mij te maken dat ik geboren ben met ongeduld. Ja. En dat ik echt dingen wil veranderen. Dus
is het ook willen winnen? Wil je jezelf bewijzen dat het kan? Wil je beter zijn dan...
Als je het zo persoonlijk maakt, vind ik het moeilijk te vinden om ja te zeggen. Maar goed, wij doen ook...
Sta je ook wel op de tennisbaan elk weekend?
Ja. Dat is niet zo.
Dat je daar ook onuitstaanbaar
gedrag hebt. Nee, wij hebben natuurlijk heel veel dat wij ook meedoen met competities en tennis. En daar zit dat winnen echt puur zang in. Ja. En dan wil je tot het gaatje gaan. En dat is wel mijn achtergrond. Ja. Mijn achtergrond is wel competitie. mijn achtergrond is wel toch wel de beste willen zijn. Mm. Maar het is niet de beste willen zijn om te pronken. Maar het is de beste willen zijn omdat ik oprecht geloof, als je koploper bent, dat je dan een makkelijker leven hebt dan dat je achteraan de staart hangt. En dat is meer dat ik denk van, het geeft veel meer energie. Het is veel leuker om mee bezig te zijn. En het geeft ook de mensen die actief zijn in je bedrijf ook een doel in het leven. Want alleen naar je kantoor gaan van 9 tot 5, dat is, uiteindelijk is dat geestdodend. Mensen willen onderdeel zijn van de beweging.
Die purpose die heb je hier echt in willen rammen waarschijnlijk.
Ja. En dat is redelijk omarmd, kan ik vertellen. Dus iedereen heeft redelijk dat purpose-gevoel. En ook dat gevoel dat ze zelf het verschil kunnen maken. Dat geeft heel veel energie. En dat is wel, en dat zit wel dat competitieve in me. Ik kan het niet ontkennen. Ik ben redelijk competitief aangelegd in alles wat ik doe. Maar dat is omdat je gewoon ten opzichte van jezelf meer wil bewijzen dat het kan. En dat het mogelijk is. En het is ontzettend uitdagend. Het is een enorm creatieve creativiteit wordt gevraagd. En dat geldt bijvoorbeeld over het verzwaren van de netten. Vraag ik mij oprecht af, is het nodig? En zo komen we in gesprek met partijen over biodirectionaal laden. Of komen we in gesprek met, hoe kunnen we warmte bufferen in woningen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld ESCO's, Energy Service Companies, opzetten die gekoppeld zijn met allerlei andere systemen? Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen.
Ja. Dus een nieuwe wijk die tegelijk een soort energiecentrale is.
Ja, een soort energiecentrale, warmtebuffer, een soort grote buurtbatterij wat het.
Ja. Ja, en de andere divisies van Ballas Nedam, hoe kijken die nu naar development?
Ja, die vinden het af en toe wel heel erg spannend. Maar ik zie ook omgekeerd de mensen die daar weer instromen, die willen heel graag de projecten van ons uitvoeren. Want Bouwpo doet ook heel veel projecten voor andere bedrijven. En uiteindelijk de opdrachtgever bepaalt toch wat uiteindelijk gebouwd gaat worden. Wij zijn een opdrachtgever voor hun. Mm. En wat ik zie is dat ze het wel ontzettend gaaf vinden om er onderdeel van zijn. En ze worden er ook heel erg trots op. Mm. Dus op het moment dat zij de vogels, we hebben bijvoorbeeld in een wijk 500 nestkasten in de gevel geplaatst, zie je ook die trots bij hun. Ja. En zie je ook dat zij die verhalen gaan doorvertellen. Ja. En op het moment dat wij dan een buurtsafari organiseren, om op zoek te gaan naar de Big Five, naar de grote vogelsoorten, zijn zij onderdeel ervan. Ja. Dus het is, ik denk dat
rondje langs de uilenkasten. En de,
bijvoorbeeld, en de mussenplekken.
Soms ook een beetje een karikatuur bijna van zo'n hele lieve wereld waarin alles klopt. Hè?
Ja. Maar als je niet dat doel hebt, als predikant, laat het daarop houden, dan ga je er ook nooit komen.
En waar stopt dit voor jou? Komt er ook een moment dat je zegt van misschien kan ik op een andere plek, misschien hoger in de organisatie, nog wel meer van mijn missie vervullen dan waar ik nu zit?
Ja, als ik nu kijk wat wij kunnen bereiken als vastgoedbedrijf, kunnen wij redelijk met onze voorbeeldprojecten echt het verschil laten zien. En ik merk dat steeds het contact, dat beter wordt met andere beïnvloedingsorganisaties, zoals een vogelbescherming, maar ook zoals de Tweede Kamer. En op het moment dat we daar meer kunnen samenwerken, en samen met ministers betere plannen kunnen bedenken, en iedereen mag ons altijd challenge op het feit dat je zegt, je doet het uit commercieel belang. Ik ga niet met je verder. Want ik durf te wedden dat bij ons,
maar goed, het commercieel belang is ook niet per se vies natuurlijk. Op het moment dat.
Nee, maar als het de kosten
dat
is, gaat.
Dat kan ook de prikkel zijn die uiteindelijk zorgt dat het de goede kant op beweegt.
Dat is waar. Maar op het moment dat het ergens van te kosten gaat, mag iedereen me erop aanwijzen. Mag de vinger op zere plek leggen. Maar bijvoorbeeld zijn nu met natuurinclusief bouwen heel in druk bezig om dat in de wet en regelgeving te krijgen. Dat is gewoon een moreel belang. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen. En dat willen wij ook als bedrijf, als een Ballas Nedam, willen we onderdeel zijn.
Het is een moreel belang, maar ik weet zeker dat jij al regelmatig hier in het eigen huis ook hebt moeten zeggen van, het is ook gewoon een solide business case. En we zijn gewoon, als wij ons zo in de markt zetten, dan gaat dat handel opleveren. En dan zijn we uiteindelijk als eerste beweger voorop in die beweging.
Ja. Maar dat hoef ik intern niet uit te leggen.
Dat snappen ze wel.
We hebben internationale aandeelhouder en die snapt dat echt wel. Okay. Het idee dat bedrijven enkel naar winst en omzet op zoek zijn en niet naar de lange termijn, dat is echt wel over.
Oké, nou, ik heb nog één vraag die ik altijd wel wil stellen. Dat is een wat algemene vraag. Of eigenlijk twee. Eén, wat is jouw advies aan jonge talenten die in het vastgoed aan de bak willen?
Ja, mijn advies voor echt voor jonge talenten zijn is echt, want er wordt heel veel gefocust op allerlei cursussen, allerlei dingen. Maar zorg dat je projectervaring opdoet. Zorg dat je iets van A tot Z doorloopt. En maak van je eigen project je eigen droomproject. Heb het lef om het verschil te maken in het project, ook al ben je jong. Vooral jonge mensen zien dingen, die mensen die het altijd
pak
doen.
Ook het ownership van zo'n project. Ja. Maak het echt jouw project.
Toen ik op het eerste project kwam, verbaasde ik mij dat wij geen woningen maakten die energiezuinig waren. Door die, eigenlijk door die verbazing heb ik me erin vastgevreten. En heb ik niet alleen gedaan wat aan mij gevraagd werd, maar heb ik mij ook verdiept naast de materie. En wat ik nu heel veel zie, is dat heel veel mensen het als een taak zien. Maar werken is geen taak. Werken is een deel van je leven. Het is geen café. Je moet zelf het verschil en leiderschap geven.
Nou, dat lijkt me een heel waardevol advies. Nou, die andere vraag is, dat is eigenlijk een vraag naar of je een lijfspreuk hebt of een motto. Hè. Als je een billboard mag plaatsen op een plek waar heel veel auto's langs rijden de hele dag. Wat zou je daar voor kreet op laten drukken?
Ja, vind ik eigenlijk, want ik heb eigenlijk best wel veel lijfspreuken. In de zin dat ik voor veel dingen...
Ja, je staat
dingen,
op de kansel, hè?
Ik wil eigenlijk heel veel veranderen. Maar volhoudendheid maakt eigenlijk het grootste verschil.
Dus hou en vol,
hou
mensen.
Vol, hou
mensen,
vol,
hou vol.
Maar ook, word leider van je eigen leven. Dus neem de lead zelf. Ga zelf op papier zetten. En dat vraag ik veel, want ik doe ook voor mentorgesprekken. Schrijf zelf 3 dingen op die je dit jaar wil bereiken. En maak het concreet. Zorg dat je van ideeën tot actie komt. Want heel vaak ontbreekt het bij mensen, in de algemene zin, dat ze wel een idee hebben, maar het uiteindelijk niet zoveel tijd en energie willen zetten dat het tot actie komt.
Dat is, wel iets meer dan een slagzin intussen, Onno. Maar dus, ik denk dat
maar de toelichting hoort erbij.
Dus. Het punt is helemaal duidelijk. Zeg hartelijk dank voor dit gesprek.
Dankjewel, Paul.
Erg leuk en inspirerend ook wel. Ik denk dat, ik hoop dat dat ook voor de luisteraars geldt. Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw met Onno Dwars van Ballas Nedam Development.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.